Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
Het is 28 juli 2022. Ja, en naast me zit Ivan Verrips.
Zorg was.
Je bent bij Ochtendnieuws, de podcast. En we gaan hierbij praten met alles wat je vannacht gemist hebt. Met wat bedrijfsresultaten, het nieuws uit binnen- en buitenland. Een apart verhaal over je, om je overgebleven collega's die niet op vakantie zijn te kunnen vertellen. Over een apart bouwproject van Saoedi-Arabië. En in Saoedi-Arabië. En ja, nou Ivan, dat gaan we allemaal in 20 minuten pakken.
Hopen we dat we het redden.
Lachend.
Snel beginnen.
We gaan eerst naar de boerenacties, want die zijn er op dit moment nog steeds gaande. Of de nasleep daarvan is er nog steeds. Het gaat om afsluiting op de A1 in de buurt van Apeldoorn. En de A7 in Noord-Holland tussen Hoorn en Den Oever en vice versa. En dat hoor je straks in de reguliere uitzending uiteraard. Hoor je daar alles over en ook de actuele stand van zaken. Maar even de stand van zaken toen we deze podcast opnamen rond 6 uur 's morgens op 28 juli. Afgelopen nacht meerdere ongelukken ook, hè?
Ja, meerdere ongelukken. Tussen Groningen en Drachten vonden door afvaldumping 2 ongelukken plaats met meerdere voertuigen. Daarbij raakte niemand gewond. En bij Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt. En daardoor vond er rond 3:15 een aanrijding plaats. En bij Friese Palen rond 4:15 een ongeluk. De politie is nog aan het onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van dat afval. Waarschuwt weggebruikers deze ochtend in het noorden van het land vooral hun rijgedrag aan te passen. Want er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dat kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties, zegt de politie op Twitter. En dat hebben we dus ook gezien op meerdere plekken ongelukken. Mm-hmm. En ook de A1 bij Voorst is waarschijnlijk ook deze hele ochtend nog dicht. Althans, een deel van de ochtend in de richting van Amersfoort. Vanwege het afval dat daar gisteren is gedumpt door die boeren. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat het nog niet gelukt is om een aannemer te vinden die die rotzooi kan opruimen. Want aannemers die dat in eerste instantie zouden doen, die hebben zich teruggetrokken naar bedreigingen. Er ligt onder meer asbest op de weg. Dat moet door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd, zegt de woordvoerder. En ze hebben een beetje moeite daar om mensen te vinden die dat willen doen. Ja. Want aannemers die zich daarvoor lenen, die krijgen dus bedreigingen om de oren. Door wie dat nou gebeurt en hoe precies, dat is niet helemaal duidelijk. Ook op andere plekken zijn er volgens Rijkswaterstaat aannemers lastig gevallen. En zij zeggen ook, ja, we zijn best flexibel, we kunnen maatwerk toepassen, maar na een tijdje dan zijn onze kanalen ook op. En dan is dus even de vraag, wie komt die troep opruimen? Rijkswaterstaat roept de mensen die deze ochtend de weg opgaan goed de verkeersinformatie te checken. Bijvoorbeeld door naar BNR te luisteren, want dan hoor je het elk kwartier.
En dan, de spanningen tussen China en Amerika lopen verder op rondom het mogelijke bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan. China heeft al gewaarschuwd dat dat bezoek consequenties gaat hebben. Nou, vanmiddag is er dus een telefonische bespreking tussen Biden en de Chinese president Xi Jinping. En dat moet de situatie wat gaan bekoelen, in ieder geval duidelijkheid geven. We gaan naar onze Amerika-correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, een paar dagen is het al talk of the town, hè. Pelosi gaat naar Taiwan. Als dat zo is, dan willen de Chinezen natuurlijk het fijne daarvan weten. Hoe moet Biden dat nou oplossen als hij straks staat te bellen met Xi?
Ja, precies. Ja, dat heeft hij best wel een lastig verhaal te vertellen eigenlijk. Want hij kan eigenlijk alleen maar uitleggen dat Nancy Pelosi gewoon vrij is om te reizen als ze dat wil. Ja. Ze is op dit moment ook uitnodigingen aan het ronddelen aan congresleden die met haar mee willen. Of die ze uitnodigt om mee te gaan. We weten nog niet zeker of ze echt gaat, maar ja, ze lijkt dus serieus. Ja, en Biden die probeert dat al een tijdje wat tegen te houden. Is er zelf ook echt niet blij mee. We krijgen ook af en toe wel wat berichtjes. Bijvoorbeeld vanuit het Pentagon wordt dan gezegd van, nou, dit is echt niet handig als ze gaat. Dat is natuurlijk ook iets wat via het Witte Huis dan naar buiten komt. Ja, maar ondertussen, die druk is groot om niet te gaan. Ja. Maar ja, ze is een vrije politica. Dus verder kan hij er ook niet zoveel aan doen, Biden.
Nee. Maar Jan, Biden heeft nou niet echt, dat je zegt, een geweldige track record op buitenlandgebied. De recente reis in het Midden-Oosten was ook niet een enorm succes. Hoeveel legt dat druk op zijn schouders? Want er wordt met argus ogen bekeken in dit belletje met Xi Jinping, neem ik aan.
Ja, er is wel heel veel aandacht voor. Dat komt ook omdat, vooral uit republikeinse hoek, maar ook wel uit democratische hoek, dat er echt wel hele harde woorden steeds vallen over China. Ja. Dus als Biden dan weer belt, dan wordt daar wel echt naar gekeken. Het is wel, zegt het Witte Huis, echt een beetje zo'n gesprekje wat ze om de zoveel tijd doen om een beetje ook met in gesprek te blijven met elkaar. Dat is het eigenlijk. Dit is de vijfde keer dat Biden dit doet. Dat is dan een gesprek ja, er worden er niet enorme knopen doorgehakt, maar worden wel al die pijnpunten zo'n beetje besproken. Dus nu is dat inderdaad dan Taiwan. Maar ook de nucleaire deal met Iran komt weer voorbij. China Rusland niet heeft veroordeeld voor die inval in Oekraïne. Maar ook de handel, dat is ook wel interessant. Want Biden die is aan het kijken al een hele tijd of hij die importheffingen van Trump kan terugdraaien op Chinese goederen. Dat zou wel goed uitkomen, omdat hij de inflatie natuurlijk ook probeert tegen te gaan. Dat zou echt een grote invloed hebben als hij dat doet. Nou ja, dat zou ook wel iets kunnen zijn wat voorbij komt. Al is het rapport waarop Biden wacht, dat is nog niet klaar erover. Dus officieel is daar nog niet een besluit over genomen.
Ja, je zei het al even, onder Trump, die ingestelde handelsbeperkingen. Maar hoe heeft de relatie zich ontwikkeld tot nog toe tijdens het presidentschap van Biden?
Ja, Biden die ging eigenlijk een beetje in de lijn door van Trump. Ja. Hij zag China ook als het grote gevaar. Veel meer nog dan Rusland, dat zei hij ook steeds. Dat is ook niet veranderd, dat vindt hij nog steeds. Maar ondertussen zijn er natuurlijk ook wat dingetjes gebeurd. En is Oekraïne er tussendoor gekomen. Dus gedwongen is toch die aandacht naar Rusland gegaan. Ook al wil Biden dat liever niet. Biden zou zich veel liever op China richten. En ja, wat ik zei, je ziet ook in Amerika zelf, in het congres bijvoorbeeld, zie je wel heel duidelijk die beweging richting China. Bijvoorbeeld deze week nog heeft de Senaat een plan van $280 miljard goedgekeurd om de concurrentiepositie van Amerika ten opzichte van China te verbeteren, om technologie, meer fabrieken, meer maakindustrie in Amerika. Dat zijn dan dingen, dat is eigenlijk binnenlands, maar dat richt zich ook op China. Dus China blijft wel echt heel belangrijk en het is wat minder onstuimig dan Trump, maar het is wel in grote lijnen hetzelfde.
Precies. Even naar iets anders nog, want Biden en de Democraten die hebben een binnenland succes behaald, hè? En vrij belangrijk ook.
Ja, precies. En ook echt een verrassing. Want niemand had dat meer aanzien komen, denk ik. Ik in ieder geval niet. Joe Manchin, hebben we het vaak over gehad. Ja. No Manchin noemen we hem ook wel. Die senator uit West Virginia. Die zegt altijd, de laatste tijd in ieder geval vaak, nee tegen Bidens plannen. Is steeds de beslissende stem die het blokkeert daardoor. Nou, die Joe Manchin, die zegt nu een deal te hebben met Schumer. De leider van de Democraten in de Senaat. En dat gaat over plannen waar hij ook eerder nee tegen zei. Gaat om klimaatmaatregelen, gezondheidszorg, gecombineerd met inflatiemaatregelen. En ook het verhogen van de belastingen om dat allemaal te betalen. Er zijn nog niet heel veel details, maar we weten dat er in ieder geval $300 miljard beschikbaar wordt gemaakt voor het terugbrengen van overheidstekorten. Dat is iets wat Joe Manchin heel belangrijk vond. Die houdt graag de vinger op de knip. En $370 miljard voor energie en klimaat. Nou, dat is natuurlijk aanzienlijk minder dan waar de Democraten ooit mee starten. Die hadden hele grote ambities. Maar het is ook nog steeds wel veel meer dan dat er eigenlijk in jaren aan het klimaat is gedaan. En ik denk dat Democraten vooral opgelucht zullen zijn, Joe Biden ook, dat er nu in ieder geval dan iets is.
Ja, dat zei Jan Posma, dankjewel. Vanuit Washington. En dan, economisch nieuws, want iets wat we al verwacht hadden is dat de Fed de rente opnieuw verhoogd heeft met 75 basispunten.
En ook dat was al verwacht. We bespraken het gisteren al in onze uitzending. Idee natuurlijk de inflatie onder controle krijgen op die manier. Half juni gebeurde dat ook al. Toen ook al 75 basispunten. Het is de vierde achtereenvolgende renteverhoging dit jaar, schrijft onder andere het Financiële Dagblad. Wat zei dan de voorzitter van de Fed, Jerome Powell? Nou, die zei dat in september mogelijk nog een ongebruikelijk grote stap zal worden gezet. Hangt allemaal af van hoe het de komende tijd gaat in de economie.
75 basis point increase was the right magnitude in light of the data and in the context of the ongoing increases in the policy rate that we've been making. I'd say that we wouldn't hesitate to make an even larger move than we did today if the committee were to conclude that were appropriate. That was not the case at this meeting. There was very broad support for the move that we made.
Okay, dus het zou nog een hogere stap kunnen zijn? Denk je aan een procent, 100 basispunten? Wellicht, maar het gaat dus om de data.
Het gaat om de data. Eerst zien hoe dit nou loopt. Ja. Hij zei ook dus niet wat het uiteindelijke rentetarief zal moeten worden. Powell zei, in normale tijden is het al verschrikkelijk moeilijk om te voorspellen hoe de economie er over 12 maanden uit zal zien. Nou, dit zijn geen normale tijden, dus nu, we weten het echt niet. Is er dan misschien een recessie nodig om de inflatie terug te brengen? Nee, dat denkt Powell niet. Wel denkt hij dat de groei beneden potentieel zal moeten zijn om wat ruimte op de arbeidsmarkt te creëren. En hij denkt dan ook niet dat de Amerikaanse economie nu al in een recessie zit.
I do not think the US is currently in a recession. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing you know, too well. And of course, I would point to the labor market in particular.
Ja. Ja, het gaat te goed.
Het gaat te goed. De economie moet een beetje afkoelen. En dat wordt op deze manier geprobeerd. Want dan wordt investeren en geld lenen duurder. De aandelenmarkten reageren sterk. De S&P 500 steeg naar een winst van 2,5%. Ook de Dow Jones en de Nasdaq stegen fors. Dus daar werd dit met enthousiasme ontvangen.
En dan gaan we naar de toestand in Oekraïne. De Russische troepen hebben de Oekraïnse energiecentrale Volochysk ingenomen. Op een grootste van het land. Een kolencentrale die op een paar tientallen kilometers ligt ten noorden van Donetsk in het oosten van Oekraïne. Stamt nog uit de Sovjet-tijd, die kolencentrale. Nou, de Russen kwamen eerder deze week al met een bericht dat ze de centrale hadden veroverd. Nu bevestigd door de adviseur van de Oekraïnse president Zelensky, Oleksiy Arestovych. Arestovych? Zo heet hij, Arestovych. Of zo. Vorige week vonden er in de omgeving van de centrale zware gevechten plaats. Het Britse ministerie van Defensie zei toen al dat de inname van die centrale past in het Russisch plan om de cruciale infrastructuur in Oekraïne in te nemen. En deze adviseur, wiens naam ik niet nog een keer probeer uit te spreken, die zegt dat de Russische troepen steeds meer op een strategische manier oorlog voeren. Dat doen ze door tactische aanvallen om het Oekraïns offensief te verzwakken. En verder zijn de Russen hun troepen massaal aan het hergroeperen, zegt Arestovych. Ze trekken al enige tijd naar het zuiden, onder meer naar de steden Gerson, Melitopol en Zaporizhia.
Dan naar de doden die vallen bij de oorlog. Volgens leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn er tot nu toe meer dan 75.000 Russen gedood of gewond geraakt tijdens de oorlog tegen Oekraïne. Dat hebben zij gehoord tijdens een geheime briefing, de leden van dat huis, door functionarissen van de Biden-regering. Ook werd er gezegd dat het Russische leger uitgeput is. We weten dat het Kremlin niet zoveel cijfers geeft hierover. Af en toe zijn ze met een update gekomen, maar de laatste tijd niet. En volgens de Amerikanen hebben dus 75.000 Russen het loodje gelegd of zijn dus gewond geraakt in die oorlog.
Ja, dan is de Russische economie in het tweede kwartaal met 4% gekrompen op jaarbasis, zegt het Russisch ministerie van Economische Zaken tenminste. En die krimp komt door de westerse sancties en de beslissing van veel bedrijven om geen zaken meer te doen in Rusland. In het eerste kwartaal zagen we nog een groei voor de Russische economie met 3,5%. Maar anderzijds, als je dan kijkt naar de inflatorendruk, die is geweldig hoog. De laatste cijfers van de inflatie in Rusland die zitten ver boven de 15-18% zelfs hier en daar. Maar ja, daar kunnen we niet echt een vinger op leggen, want je weet niet of het waar is.
De diplomatieke molens die gaan wel door. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken die heeft zijn eerste gesprek met zijn Russische wederhelft Sergei Lavrov aangekondigd. Eerste gesprek sinds de oorlog in Oekraïne. Blinken heeft gezegd dat hij daar niet gaat onderhandelen over vrede of iets dergelijks, maar hij zal vooral hameren op naleving van het graanakkoord. En hij verwacht dat dat gesprek ergens in de komende dagen gaat plaatsvinden. Dus er is nog geen concrete datum en tijd voor.
En dan wil men tot een gevangenruil komen tussen Rusland en Amerika. Victor Bout, dat is een wapenhandelaar. The Merchant of Death is hij ook wel genoemd. Die zit nog steeds vast in Amerika. En nu zegt de regering Biden, die kunnen we vrijlaten als de basketbalspeelster Brittney Griner, die het laatst gepakt is, en Paul Whelan, een ander Amerikaan, naar huis mogen. Die zijn in de bak gegooid in Amerika. De eerste, die basketbalspeelster, omdat ze cannabisolie in haar tas had. Nou, dat mag niet in Rusland en daar word je voor opgepakt. Volgens Blink hebben de Amerikanen de Russen al een paar weken geleden zo'n substantieel voorstel gedaan, maar noemden geen namen van Russen. Maar het zou dus gaan om Victor Bout. In februari werd Griner al aangehouden omdat ze drugs bij zich had. En Whelan werd in 2018 gearresteerd vanwege vermeende spionage.
Dan zijn er 4 coronabesmettingen aan het licht gekomen in de Chinese stad Wuhan. Het gaat om mensen die verder geen symptomen hadden, maar wel positief testen. En dat betekent voor bijna 1 miljoen mensen verplicht quarantaine. Dinsdag werden er 2 besmettingen gemeld. Toen kwamen er nog eens 2 bij. Nou, dan kom je inderdaad op 4 uit, lieten de autoriteiten weten. En dus is er een lockdown in de wijk Yangjia. China hanteert een streng beleid om corona volledig uit te bannen, weten we. Met gemengd succes, want ze zitten daar nog steeds in allerlei lockdown-ellende dus. In Wuhan, waar ruim 11 miljoen mensen wonen, zijn grote zorgen over die opgelegde lockdowns. We hebben in het verleden ook wel protesten gezien, voor zover het in China kan, maar mensen die vanaf een balkon de boel toeschreeuwden en daartegen protesteerden. Maar nu dus 4 mensen positief getest, 1 miljoen mensen verplicht thuiswerken.
Ochtendnieuws.
We gaan onze zomerserie. Krantenbezorger, afwasser of vakkenvuller. Ja, voor velen roept dat herinneringen op aan de eerste baan. Elke morgen spreek ik een prominente gast over zijn of haar eerste bijbaantje of serieuzere baan. Om te horen wat ze daar geleerd hebben en wat ze daarvan meenamen in hun verdere carrière. Vandaag is bij ons Europarlementariër namens de PvdA, Paul Tang. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat was jouw eerste baantje?
Nou, ik denk dat het iets Noord-Hollands is. Ik ben opgegroeid in Alkmaar. Maar mijn eerste baantje was bollen pellen.
Ja.
En naderhand ging ik bollen rapen.
Ja,
maar ik ben begonnen, en ik denk dat ik toen nog op de lagere school zat. Ik ging samen met mijn vriendje Jan Heijn op de fiets vanuit Alkmaar naar Egmond aan de Hoef, naar een bollenboer.
Ja.
Er stonden grote bakken, stonden daar. Dan kon je met gaten onderin. De bollen werden erin gestort, dan kwamen aan de onderkant weer uit. En die bollen moesten allemaal gepeld worden.
Ja, ja. Dat is rotwerk, want je kreeg ook pijn in je handen en rauwe handen. Ik heb het ook gedaan, ik kom ook uit Noord-Holland.
Heb je het ook gedaan?
Ah, ja, kijk, zeker. Precies. Ja, geboren Haarlemmer, dus dan krijg je dat.
Precies.
Ja, maar dat is als klein ventje, dat is best zwaar werk.
Nou ja, maar het was wel gebruikelijk. En een vrij eenvoudige manier om aan vakantiegeld te komen als je wat wilde doen in een vakantie. Dus kijk, ik vond inderdaad het pellen zelf is nog misschien nog niet zo vervelend, maar dat je werd per kist betaald.
Ja.
Was dat bij jou ook zo?
Ja, zeker.
Ja. En dat vond ik toch wel wat.
Het was best veel, hè, zo'n kist.
Ja, best veel zo'n kist. En ik was niet de langzaamste. Je had altijd wat zielige gevallen. Gewoon mensen die niet zo snel waren. En die stonden aan het einde van de dag hadden een heel klein stapeltje kisten die ze af hadden. Altijd wat zielig. Maar steeds de druk dat je voor jezelf aan het werk bent, vond ik eigenlijk. Dat was de les die ik in ieder geval. Want daarna ben ik gaan bollen. Rapen. In je vakantie. En dat was in de Schermer. Net aan de andere kant van Alkmaar.
Ja.
Ook vroeg op, ook op de fiets. En dan ben je gewoon per uur betaald. En dan zat je met je knieën in de klei.
Ja,
om daar de bollen eruit te trekken. En dat vond ik toch... Het was meer in de buitenlucht, dat hielp. Maar het was ook fijner om te doen. Het was ook zeker hard werken, want het kon heel warm zijn. Maar het kon ook heel regenachtig zijn.
Ja.
Dus het was ook... Zat je in de blubber, was zwaar. En toch vond ik dat fijner om te doen dan bollenpellen.
Ja. Het punt is dat je staat dan wel bij bollenpellen aan lange tafels met kisten met andere mensen in die stoffige omgeving.
Ja,
maar met elkaar praten, dit is er niet echt bij. Althans, ja, je komt niet echt tot dikke gesprekken, of jullie wel?
Nee, want je komt. Misschien vond ik daar een bollenraap ook wel leuk. Want dan werkte je met tweeën en je nam een stuk van. Er werd een richel opengelegd.
Ja.
Daarin kwamen de bollen tevoorschijn. Dan moest je de bollen uit het. Uit de klei halen.
Ja.
En dan werkt hij naar elkaar toe. En dan had je nog even tijd om te kletsen tegen de tijd dat je bij elkaar in de buurt was. Ja. En voor de rest luisteren we natuurlijk gewoon heel veel Radio Tour de France.
Dat ook, ja. En gespaard inderdaad het vakantiegeld, want daarna was het kapotte knietjes en vieze handen. Genoeg geld om naar Frankrijk te kunnen op de fiets.
Ja, maar ik kan me ook herinneren dat ik mijn eerste stereotoren, waren nog zo'n Akai stereotoren, maar ook een racefiets, weet je, dat soort dingen, dat heb ik van deze baantjes betaald.
Ja, weet je dat bijna iedereen die ik spreek een stereotoren spaarde? Dat zit ook, dat zit ook een beetje besloten in onze generatie. Dat was wat wij het allermooiste vonden. Je had geen gameconsole, dus je moest een stereotoren hebben. Je valt hier echt door de mand, dat begrijp je. Maar wat heb je opgepikt daar, los van het harde werken?
Nou ja, ik vond dat stuk loon, en dat vond ik. En de voortdurende druk die je voelt. En ook de controle die erbij hoort. Ik weet niet hoe het bij jullie werkt, maar bij ons kwamen ze wel eens langs om te kijken of je goed pelde.
Ja, zeker.
Want ja, dat is natuurlijk ook zo. Je kan je kist vullen door je met je Jantje van Leijen eraf te maken.
Ja.
Daarom zeg ik, per uur betaald worden vond ik al een stuk beter dan per kist betaald worden. Dus dat is in ieder geval waar ik bijgebleven heb. Verder vond ik het toch wel een bijzondere manier om het boerenbedrijf, in dit geval het bedrijf van de bollenboer, een keer te zien.
Ja, maar in de dagelijkse carrière nu als parlementariër, als socialistisch parlementariër. Uiteindelijk, uurloon is belangrijker dan stukloon. Dat kunnen we wel stellen, dat is gebleven.
Ja, dat wel. Dat is gebleven, inderdaad.
Zeg Paul, dank Europarlementariër. Dank je wel voor de PvdA. Ja, en dan gaan we naar de cijfers van Meta. Dat is het bedrijf van Mark Zuckerberg.
Ja.
Moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram. De omzet zagen ze in het tweede kwartaal dalen. Dat was voor het eerst in de geschiedenis van het Amerikaanse social media bedrijf.
Omzet daalde en de kosten gingen met ruim een vijfde omhoog. En dat zorgde dus allemaal voor een flink lagere winst. Komt volgens Meta door de afzwakkende economie. En vooral adverteerders die daardoor meer op uitgaven letten. Reclameinkomsten terugtrekken. En we weten, reclameinkomsten zijn met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Meta. Onderneming verwacht dat die inkomsten in het huidige kwartaal nog lager zullen uitvallen. Denkt ook last te krijgen van de dure dollar. Dus dat zijn allemaal niet hele positieve vooruitzichten voor de korte termijn. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg wel. Zowel voor Facebook als voor Instagram. Wat dus betekent dat wel meer mensen die advertenties zagen, maar dat er dus niet veel meer geld mee werd verdiend. Omzet van Meta kwam in de maanden april tot en met juni uit op 28,8 miljard dollar... tegenover 29,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Kosten gingen dus met 22% omhoog, onder andere doordat het personeelsbestand flink groeide. Nou, om kosten te besparen gaat Facebook minder mensen aannemen, net als veel andere Amerikaanse techbedrijven, hebben we de afgelopen tijd gehoord. Netto winst onder de streep 6,7 miljard. Dat was een jaar geleden nog 10,4 miljard. En ja. Meta keek daarbij ook nog eventjes naar, ja, gaat het nou lukken om gebruikersdata van Europa naar de VS te halen? Dat is een soort heet hangijzer, wat eigenlijk al jaren speelt. Er zijn allerlei privacy issues daarbij. Moet je dat nou willen of niet? Nou, als dat uiteindelijk echt niet meer kan, dan zou Meta wellicht van de Europese markt kunnen verdwijnen, liet het bedrijf al weten. En dan zijn we van Facebook verlost.
Dat is dan weer wel. Het is tijd voor een blik op de kranten. We gaan koppen snellen. Allereerst naar de Financiële Telegraaf. Arbeidscontract met bijsluiter. Door de komst van een Europese richtlijn gaat ons arbeidsrecht per 1 augustus, volgende week maandag, op de schop. Uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers heeft de meeste impact. En daar hoor je aanstaande maandag alles over in de ochtendspits.
Ook in de Telegraaf. Grote wissel undercovers bij politie. Doek is voorlopig gevallen voor de afdeling WOT. Werken onder dekmantel. Dat is een afdeling van de landelijke eenheid. En ook die gaat helemaal op de schop.
En dan in het AD over Kim Jong-un. Noord-Korea is klaar voor een confrontatie met Amerika. Mocht het zo ver komen, dan zal de kleine Noord-Koreaanse leider niet aarzelen om zijn afschrikmiddel voor een nucleaire oorlog in gereedheid te brengen. Dat zei hij gezellig in een toespraak. Wat een leuke man toch wel.
In het Financiële Dagblad. Personeel Ryanair Spanje gaat tot januari 4 dagen per week staken.
Dat is best veel.
Dat is best veel. Ja, het Spaans cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij gaat dus 4 dagen per week staken tot het einde van het jaar, om op die manier een beter loon en betere arbeidsomstandigheden af te dingen.
Dan ook het FD. Amerikaanse toezichthouder ligt dwars over kredietbedrijf Apple. Het belangrijkste Amerikaanse consumentenwaakhond, de Consumer Financial Protection Bureau, is zeer kritisch over een recent gelanceerd kredietbedrijf van de firma Apple.
NRC heeft een verhaal over de Europese banktoezichthouder. Die is bezorgd, want zij denken dat er niet genoeg crypto-kenners zijn voor de nieuwe wetgeving. En dat is een enorme zorg van José Manuel Campa, voorzitter van de Europese Bankautoriteit. Er is een Europese crypto-wet op komst. En die meneer Campa die vreest dat er niet genoeg personeel is met kennis van zaken om het benodigde toezicht uit te kunnen voeren.
Ja, en dan de Volkskrant: kampioen gas besparen. Maar is het genoeg? Nederland lijkt op zijn slofferde woensdag gemaakte Europese afspraak te halen om die 15% gas te reduceren. De afgelopen maanden nam de vraag naar aardgas 30% af. En daarmee lijken wij een lichtend voorbeeld voor de Oosterburen. En dan nog eventjes naar dit, want Saoedi-Arabië heeft een ambitieus ontwerp onthuld voor een gigantisch bouwproject. En dat noemen ze The Line.
The Line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers.
The Line, 9 miljoen mensenhuizen. Nou, wat is het dan? Het is een streep in de woestijn. Een rechte streep van beton en spiegelglas die zich over 170 kilometer uitstrekt door de woestijn, 500 meter hoog is en 200 meter breed. Het moet een totaal zelfvoorzienende stad zijn. En, zoals de promo al vertelde, beslaat hij een oppervlak van 34 vierkante kilometer. Dat is dus, ja, daar staat hij op. Streepstad zou verwijzen in het noordwestelijk deel van Saoedi-Arabië tegen de Rode Zee aan. En hoewel andere details schaars zijn, zeggen de bedenkers van Streepstad dat er geen wegen zullen zijn, geen auto's en geen emissies. Nee, hoge snelheidstreinen gaan delen van de line met elkaar verbinden. En zo reis je dan in maximaal 20 minuten van de ene kant naar de andere kant van de stad. Maar critici zeggen, ja, is dit überhaupt wel haalbaar? Het is een vrij duur dingetje. Maar het maakt deel uit van het Saoedi's plan om de competitie aan te gaan met Dubai en Abu Dhabi. Om zo de nu olieafhankelijke economie van het Koninkrijk om te bouwen naar een toeristische, met tegen het eind van het volgende decennium 100 miljoen bezoekers.
Ja.
Per jaar.
Er zijn wat renders te zien op internet van het Saudi Press Agency. Ja. Ik vind het een beetje dystopisch.
Heel eng, hè?
Enge film.
Ja, het is een hele enge film.
Heel Engeland ook. Ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.